Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer heerlijk om onder u te verkeren en dan een boodschap te brengen die het wezen weer van onze Heer zal openbaren. Ik lees u voor twee versen uit Matteüs 13. Vers 44 en 45. Matteüs 13, vers 44 en 45. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht die.
Tot zover.
Meer dan 10 jaar geleden gaf ik in een artikelenserie
in Kracht van Omhoog een uitleg
over deze verzen. En later verschenen ze als boek, dat u misschien wel kent, De Geestelijke Wereld in Gelijkenissen. En het is mijn bedoeling niet dat ik dat boek nu even weer ga citeren, want dat kunt u ook wel thuis lezen.
Maar daarin ging ik van de gedachte uit
dat Jezus Christus voor ons de losprijs had betaald. Onze Heer kon het koninkrijk Gods, dat in de schepping verborgen lag, niet tevoorschijn brengen dan pas nadat hij de wereld voor God had gekocht. En dan zou het mogelijk zijn dat dat koninkrijk Gods, die schat in de akker van vrede en gerechtigheid en blijdschap, weer in de schepping zou geopenbaard worden. Dan zou er weer een lied gezongen kunnen worden dat er vrede op aarde zou zijn. Jezus Christus heeft de wereld gekocht met zijn bloed. En de zuchtende schepping hijgt naar de openbaring ervan. Dat die vrede en die blijdschap en die gerechtigheid geopenbaard wordt. Die schat moet geopenbaard worden. Want die is verborgen. En die is veelal nog verborgen. Hij moest die akker kopen. En ik schreef dat hij deze kocht van de overste van deze wereld. In de onzienlijke wereld zijn vaste wetten. En het gaat er rechtvaardig toe. Gods gerechtigheid eiste dat er niets door hem zou toegeëigend worden dat niet wettig in zijn bezit kwam. God respecteert altijd het bezit. Gij zult niet stelen, staat er in zijn wet, ook al betreft het een vijand. En daarom gebruikte ik het woord transactie. Er moest een transactie plaatsvinden, er moest gekocht en er moest betaald worden. En onze Heer Jezus Christus had geen aardse schatten, die miste hij. Hij zegt: de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des Mensen weet niet waar hij zijn hoofd zal nederleggen. Maar in de onzienlijke wereld bezat hij geweldige rijkdommen. En met die rijkdom die hij bezat, heeft hij de wereld gekocht. Aan het einde van zijn leven sprak hij Vader, verheerlijk uw naam. En het antwoord was, ik heb hem verheerlijkt. Tijdens het leven van Jezus, voor zijn lijden en sterven, had God zijn zoon al verheerlijkt. En de Heer zegt dan, als hij weet dat hij verheerlijkt is, als hij recht heeft op de plaats die God bij de schepping aan de mens had toegedacht, op zijn troon te zitten, als koning te heersen en te functioneren in de hemelse gewesten, dan zegt de Vader, ik heb hem verheerlijkt. Hij is nu aan het einde gekomen van zijn leven en hij is de volmaakte geestelijke mens die waard is naast mij te regeren. Toen was hij de kostbaarste parel die er in de schepping aanwezig was. En dan spreekt de Heer van een strijd die hij nog te voeren heeft, van een lijden, want hij zegt, ik ga de overste deze wereld, ga ik buiten werpen. Nadat hij de stem gehoord had dat hij verheerlijkt was, dat hij die kostbare parel was, zei de Vader, en ik zal hem verheerlijken, maar eerst nog een donkere en diepe weg gaan, en de overste deze wereld zou buiten geworpen worden. Ik bedoel hiermee dat in het lijden en sterven van Jezus de duivel aanwezig was. De gedachten die er tegenwoordig zijn en die al jaren in kerken zijn, maar die ook nu doorgedrongen zijn in Pinksterkringen, is eigenlijk dat heel dat lijden en sterven van Jezus niet te maken heeft met het werk van de duivel. Maar Jezus zegt, ik ga hem buiten werpen. Jezus wist alle dingen en hij wist ook dat de Vader hem alles overgegeven had. Dat wist hij voor zijn lijden en sterven. Dat was zijn geloof. Dat was zijn zekerheid dat hij door middel van inspiratie van zijn Vader en door de kennis van het woord Gods, dat hij de uitverkorene was die de wereld zou redden, maar die ook op de troon des Vaders zou komen. Hij zegt, alle dingen zijn mij overgegeven. Hij zegt, ik kom dus op de plaats die de Vader voor de mens heeft bestemd. En als de Heer weet dat hij die allerkostbaarste parel is, dan legt hij zijn opperkleed af. Hij doet een doek voor. Hij neemt een bekken met water. En hij begint de discipelen de voeten te wassen. Dat was een beeld van zijn dienstknecht zijn. Van zijn vernedering. Dan gaat dat ogenblik aanbreken dat hij zegt dat hij zijn leven gaat geven voor zijn vrienden. En die vrienden, die zijn over de hele wereld. Want hij heeft de wereld lief gehad, zoals God de wereld lief gehad heeft. Ik ga mijn leven inzetten voor mijn vrienden. Dat was de uren der duisternis die hij inging. Dat was het beeld dat Jezus gereed stond zijn leven in te zetten voor zijn vrienden. Bij de gelijkenis van de schat in de akker staat geen uitleg van Jezus. Evenmin als er een uitleg staat van de parel van grote waarde. Dus wanneer wij een uitleg geven, dan is dat niet omdat wij dat verzinnen, maar omdat wij Gods woord kennen en omdat wij inzicht hebben in het koninkrijk der hemelen. En elke uitleg die anders is en die niet gericht is op het koninkrijk der hemelen, is een verkeerde uitleg. Want Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dus wij moeten deze gelijkenissen verklaren vanuit de geestelijke wereld. En met de kennis die we hebben uit Gods woord. En met de inspiratie die de Heer ons schenkt. En elke verklaring uit de natuurlijke wereld is foutief. En de hoofdgedachte is, de akker wordt gekocht om de schat te verkrijgen. Het gaat dus om de schat en het gaat om de akker. En dan zegt de Heer in een andere gelijkenis, en de akker is de wereld. En als men deze verbinding niet ziet, dan weet men helemaal niet meer wat met die akker bedoeld wordt. Maar het gaat om de koop van de akker. Dat is de hoofdgedachte. En die akker wordt gekocht met het leven van Christus Jezus, ten einde de rijkdommen van het koninkrijk Gods aan ons te schenken. En deze verklaring die ik ervoor gaf, die stemt overeen met het gezang van de vertegenwoordigers van de gemeente in Openbaring 5. Als er staat, gij hebt hen gekocht met uw bloed uit elke stam en uit elke volk en uit elke natie en tong. Gij hebt hen voor God gekocht. Jezus koopt de wereld voor God. Als ik een fiets koop voor mijn zoon, dat deed ik dan vroeger, dan ga ik naar de fietsenmaker en ik koop die fiets en ik geef aan die fietsenmaker het geld, want die fiets die was van hem, en ik geef die fiets aan mijn zoon. Als Jezus de wereld koopt voor God, dan koopt hij hem niet van God, maar dan koopt hij hem bij de overste van deze wereld en hij schenkt deze aan de Vader. Gij hebt hen voor God gekocht. Hij kocht de mensheid ten behoeve van zijn Vader. En hij betaalde de prijs aan de overste deze wereld, die de mensheid in bezit had gekregen. En zijn Vader is van dat ogenblik aan de rechtmatige eigenaar van de wereld en alles wat bij die wereld behoort. Bij zijn zondeval had Adam zich in dienst gesteld van de boze. En daarom verloor Adam het koningschap. En hij overhandigt dat aan de Satan. Want hij diende hem, doordat hij hem gehoorzaam was. En daarom kan de Satan later tot Jezus zeggen, al deze heerlijkheid, al die koninkrijken deze wereld zijn aan mij overgegeven. Door wie? Door Adam. En ik geef ze aan wie ik wil. En daarom schrijft Paulus in Romeinen 8, vers 20, de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om der wille van hem, dat is Adam, en hem niet met een hoofdletter zoals de nieuwe vertaling heeft, maar ter wille van Adam, die haar daaraan onderworpen heeft, aan die vruchteloosheid. Wij worden in bezet gebied geboren. Want Adam bleef geen heer en geen meester van de aarde, maar hij collaboreerde met de vijand. Hij heeft de bezetter ingehaald. En deze ontleent hieraan zijn rechten. Adam werd niet overweldigd, maar hij haalde de vijand binnen. En elk kind dat geboren wordt op aarde wordt geboren onder het domein, op het domein van de overste deze wereld. En dan groeit zo'n kind op, en als het begint te zondigen, dan wordt het ook nog een slaaf van de boze. Je wordt geboren op zijn terrein, maar als je gaat zondigen, dan word je een slaaf. Dan kom je in zijn bezit. Eerst ben je onder zijn heerschappij. Maar als je gaat zondigen, kom je in zijn bezit. Want wie de zonde doet, is een slaaf. En alle mensen hebben gezondigd. Door verleiding of door pressie van de boze. En daarom moeten ook alle mensen gekocht worden uit het bezit van de boze. Want onthoud dat goed, Jezus zegt, en ieder die de zonde doet is een slaaf. De Bijbel kent geen andere slavernij. De Joden die zeiden, ja, wij zijn nooit slaven geweest, Jezus, als je de zonde doet ben je altijd een slaaf. En de mens moet dus uit het bezit van de boze vrijgekocht worden om bezit te worden van een nieuwe eigenaar. En die eigenaar die moest dus een losprijs betalen. Een losprijs, dat is het geld dat men gaf om een slaaf vrij te kopen. En we weten dat de duivel rondgaat over zijn bezit. En bij Job lezen we al dat God aan hem vraagt, wat heb je nou uitgevoerd vandaag? En dan is het antwoord dat hij een zwerftocht heeft gemaakt over de aarde. Hij is net als een boer die telkens over zijn akker loopt. Overal eens kijkt. Hij zegt, ik heb die aarde doorkruist. En dan kunnen we begrijpen wat de Heer zegt. Zo is het koninkrijk der hemelen ook gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. Die boze die doorkruist de aarde en die zoekt parelen. Om die tot zijn eigendom te maken. Ze zijn op zijn terrein, maar hij wil ze ook in zijn bezit hebben. En op die kruistocht zoekt Satan mensen. Dat is de gang, dan staat er het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Jezus bedoelt, dat is nou de gang van zaken in de geestelijke wereld. En in die geestelijke wereld aan die geestelijke wereld behoort ook de mens toe. Die innerlijke mens. En Jezus Christus heeft de wereld gekocht om haar aan de oorspronkelijke eigenaar God te schenken. Die mensen zijn de parels. Ze waren wel erg slecht. Ze lagen onder het slijk. Maar hij heeft ze gekocht. Bij het kopen en verkopen wordt onderhandeld. Er staat dat het een koopman is. En een koopman zonder onderhandeling is niet denkbaar. Elke koopman onderhandelt. En de Heer zegt er is een koopman en die zoekt parels. Nou, en met een koopman kan je altijd onderhandelen. Als je maar meer biedt dan dat hij te geven heeft. Dan doet hij het altijd. Denk maar eens aan de spelonk van Machpela die Abraham kocht om zijn vrouw te begraven. Daar ging een hele onderhandelingsproces aan vooraf. En zo heeft Jezus de aarde, de wereld gekocht voor zijn vader. En deze stelt dan een nieuwe zaakwaarnemer aan. De eerste Adam had het af laten weten en God stelt nu zijn zoon aan als zijn zaakwaarnemer, als koning der aarde. En die kan zeggen, mij is gegeven alle macht op aarde. Maar hij is ook een geestelijk mens en de mens heeft ook recht in de geestelijke wereld en daarom zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus de Vader heeft hem alle macht overgedragen. Dat was aan de tweede of aan de laatste Adam. En deze verlost nu de mens uit de klauwen van de boze. Hij heeft eerst de mens gekocht. Het is zijn terrein en nu gaat hij de mens verlossen. Uit de slavernij. Omdat door zijn hand wij verlost worden uit de hand van de vijand. Om de Heer te dienen al de dagen onzes levens. En ieder slaaf van de zonde kan bevrijd worden, zodat hij kan leven in het koninkrijk Gods. Bij de koop waren de rechten verworven. En dan gaat de Heer de mens vrijzetten. En dan komt de vraag natuurlijk vaak bij de mensen boven: als God nou weer heerschappij oefent op de aarde, als hij dan alle macht heeft, waarom grijpt hij dan niet in bij zoveel leed en ellende en bij zoveel onrechtvaardigheid die er onder de mensen gebeurt? En dan is het antwoord dat God zegt: moet je bij mij niet zijn, want ik heb mijn koningschap overgedragen aan de laatste Adam, Jezus Christus. En dan gaan we naar Jezus Christus toe en we zeggen: waarom grijpt u niet in? En dan zegt hij: ik heb medearbeiders nodig, want ik doe dat niet alleen. En daarom heb ik een gemeente. En die schepping die moet het dan maar van de gemeente verwachten. Dat is nou de gang van zaken die zich gaat ontwikkelen. De schepping zucht naar de openbaring, niet van God en niet naar de openbaring van Jezus Christus, maar naar die openbaring van die Zonen Gods. Daar moeten we zijn. Je zegt: jullie hebben het bedorven, jullie zullen het ook weer moeten opknappen. God heeft geloof in de mens. En zo'n groot geloof, dat hij zegt: de mens die het bedorven heeft, knapt het ook wel weer op. En zo zoekt de nieuwe Adam, zoekt medearbeiders die opgevoed worden om de zuchtende schepping te bevrijden. Dat is onze taak. Wij moeten eerst gered worden, maar onze taak is om anderen te redden en te verlossen. En daarom zegt Paulus: gij zijt gekocht en betaald. Waar zijn we gekocht en betaald? Bij de overste van deze wereld. Spelenderwijze gebruikte ik mijn boek, in mijn boek en in mijn artikelen die al meer dan 10 jaar geleden geschreven zijn, het woord transactie. Dat wil zeggen trans, dat is over, dus een overeenkomst, een wederzijdse handeling. Bij een transactie is een uitwisseling van zaken en van rechten. En de gelijkenis spreekt van een koopman. Een transactie hoort bij een koopman. Dat is geen woord, ik heb het wel verzonnen dan, maar het is wel een woord dat bij een koopman thuis hoort. En Paulus zegt: er is een losprijs betaald bij die transactie. Voor wat? Voor de wat? De mens, Jezus Christus, die zich overgegeven heeft tot een losprijs voor allen. En Jezus zelf heeft gezegd: ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Denk eraan, het is een losprijs. Zet er maar eens een streepje tussen. Een losprijs. Er zijn, en dat is juist de strijd die we te voeren hebben, en dat is ook in de Pinksterwereld ver doorgedrongen, dat wij van God gekocht zijn. Dat Jezus ons gekocht heeft van God. Maar zou hij nou een losprijs hebben betaald om ons los te kopen van God? Dat woord losprijs, dat sluit elke gedachte aan God uit. Want een losprijs is om iemand los te maken. Om een slaaf los te maken. Dat kan toch nooit bij God zijn? Want dan zou Jezus een losprijs hebben moeten betalen om ons los te maken bij God. Nee, die heeft hij betaald aan de boze. De innerlijke mens wordt niet los van God, maar Jezus heeft de prijs betaald juist om ons tot God te brengen. Niet om ons daarvan los te maken, maar om tot hem te brengen. En die losprijs die duidt op die transactie. Men heeft mij wel beschuldigd dat ik leer dat Jezus een slaaf van de boze is geweest. Bij zijn lijden en sterven. Want hij werd verkocht als een slaaf. Ik heb dat nooit beweerd. En ik zeg dat Jezus ook nooit een slaaf geweest is. Ook al werd hij overgeleverd aan de boze. Hij werd in Gethsemane verlaten. Hij werd omringd door demonenlegers. Zoals Psalm 22 zegt. Door stieren van Bazan. Door een brullende leeuw. Honden hadden hem omsingeld. Jezus was daar in Gethsemane de losprijs die door de Vader werd betaald om de mens vrij te komen kopen. Waarom? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft die zoon eraan gewaagd voor ons. Het reddingsplan, de koop, ging van God uit. Hij stelde de boze voor om zijn gave en heilige zoon, die kostbare parel die het allerhoogste had bereikt, in te ruilen voor de mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En zet maar een groot accent op dat al zo. Dat al zo drukt uit de onbeperkte liefde. Dat is een woordje, dat kleine woordje. Nou, dat is zo groot dat het niet te meten is. En de Heer zegt tot de Satan: hij zij in jouw macht. Daar is Job het voorbeeld van. Want de Heer zegt ook tot de Satan bij Job: hij is in je macht. Waarom zei God dat? Job is het type van Christus. Die kwam ook in de macht van Satan. Waarom zei God dat? Omdat God geloofde dat de mens goed is. Wij geloven niet dat de mens slecht is. De mens is goed. Maar die mens die moet herstellen. En God gelooft dat hij die mens herstellen kan. En daarom kocht hij die geschonden wereld om aan zijn doel te beantwoorden. En de duivel geloofde niet dat de mens te herstellen was. En deze transactie tussen God en de duivel, dat is een geloofsstrijd geweest. God heeft geloof in de mens. En de duivel heeft geen geloof in de mens. De boze die tracht de mens naar lichaam en ziel te doden. En zegt dan: die mens komt niets terecht. God zegt: er komt alles van terecht. Want wat ik gemaakt heb is goed. En die mens die zal de andere mensen herstellen. En dan zal de mens het heelal met mij regeren. Jezus Christus is de losprijs. Petrus schreef: hij heeft onze zonde, onze schuld dus, in zijn lichaam aan het hout gebracht. Hij werd gedood naar het vlees. Het is merkwaardig dat Petrus dat accent legt op dat lichaam. Hij heeft in zijn lichaam onze schuld gedragen. Hij werd gedood naar het vlees. Weet u waarom? Omdat de duivel niet aan de ziel van Jezus kon komen. Zijn innerlijke mens bleef gaaf. En als ik dus zeg dat Jezus nooit geen slaaf geweest is, dan gaat u dat begrijpen. Hij zou pas een slaaf geworden zijn als hij innerlijk gezondigd had. Als zijn ziel eronder door was gegaan. Maar hij heeft alleen zijn lichaam geofferd. Hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam. Hij is naar het lichaam gedood. Maar hij is niet gedood met een eeuwige dood. Dat zou geweest zijn als zijn ziel had gezondigd. Dus daarom was Jezus geen slaaf. Want de Bijbel zegt, wie de zonde doet is een slaaf. Maar Jezus heeft geen zonde gekend en gedaan. En er is geen bedrog op zijn lippen geweest. Dus hij is ook nooit een slaaf van de boze geweest. Hij was wel in de handen van de boze. Hij was wel in de macht van de boze. Maar de boze had geen bezit van hem. Want dat bezit zou de boze krijgen als hij gezondigd had. Jezus' ziel bleef ongeschonden. De duivel heeft geen enkele grip op zijn innerlijke mens gehad. Hij heeft aan het kruis en in Gethsemane heeft hij geprobeerd het geloof van Jezus te ondermijnen. En wat was het geloof van Jezus? Dat had Jezus nooit gezien. Maar Jezus geloofde dat als hij leed en stierf, dat hij de schepping zou vrijkopen en dat er een geweldige vreugde hem wachtte. Voor de vreugde die voor hem weggelegd was. Nou, dat was zijn geloof. En de duivel wilde dat geloof ondermijnen door hem in zo'n duisternis te brengen dat hij zou zeggen, ja, daar komt toch niks van terecht. En dan zou hij ongehoorzaam worden aan de wil en aan het plan van de Vader. En daarom zei de duivel, door middel van mensen, red u zelf, indien gij Gods zoon zijt. Zorg dat je hachje kunt redden. Het wordt toch niks. Nou, red dan jezelf maar en kom af van het kruis. Daar hoor je de duivel. Jezus was wel in de macht van de vijand, maar deze kon hem niet doen zondigen. En daarom is hij nooit geen slaaf geweest. Want alleen wie de zonde doet, is een slaaf, zegt Jezus in Johannes 8. En toen hij zijn lichaam dus aflegde, toen zijn lichaam in het graf kwam, toen bleef die innerlijke, onbeschadigde mens over. En daarom kon hij ook uitroepen, toen hij zijn lichaam aflegde, het is volbracht. Als hij naar het dodenrijk gaat, is hij overwinnaar, dan is hij de koning. En dan wordt hij met de Heilige Geest verbonden. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En die handen, dat weten we, die zijn het beeld van de Heilige Geest. En Jezus' geest werd verbonden met de Heilige Geest. Hij werd levend gemaakt naar de geest. Zijn geest kwam dus in handen van Gods geest. Jezus kwam echt niet, zoals men mij verweten hebt dat ik dat leer. Jezus kwam niet als een losgelaten slaaf uit het dodenrijk. Hij kwam als een overwinnaar uit de dood. En hij is het nooit geweest, een slaaf. Zij die meenden dat ze vrij waren, Jezus, je bent een slaaf van de zonde. En waarom ik dit nu zeg? Omdat er een brochure verschenen is, waar men mij allerlei dingen verwijt die ik nooit geleerd heb. Dan kun je merken dat dit evangelie op een geweldig verzet stuit. Als ik spreek over Israël en leer over het geestelijke Israël, dan leer ik niet anders dan wat Paulus geleerd heeft. En dat is merkwaardig, dat alle eeuwen, waar heeft men nooit de mensen vervolgd omdat ze dit geleerd hebben. Maar als wij met de leer van het Koninkrijk der Hemelen komen en dan het accent leggen werkelijk op het geestelijke Israël, wat nooit gebeurd is, dat wij inwoners zijn van het nieuwe Jeruzalem, nu reeds, nou dan barst de vijandschap los. En dan ben ik blij dat men dat herkend heeft en mij getracht heeft, nietwaar, te veroordelen voor de aardse rechter. Dat is iets unieks geweest. We hebben de tal van leringen hebben wij weerlegd. Denk alleen maar aan de erfzondeleer, aan de uitverkiezingsleer. Er is een geweldige vijandschap door ontstaan, juist tegen deze leer, tegen wat wij geschreven hebben. In dat opzicht heb ik gepionierd. En die tegenwerking is zo dat ook de uitgave van verschillende van mijn boeken de laatste jaren gestagneerd is geworden. En denk eens wat voor verzet er ook oprijst tegen de leer dat God goed is. We zouden zeggen, nou, de mensen moesten in de handen klappen met zo'n leer. Ze moesten zeggen, prijs God. Huh? Maar men wil dat niet. Ja, wie wil dat dan niet? Ik heb nog een keer meer verteld. Dat was in Overvoorde. Ik ben eens om 3:00 s'nachts wakker geworden, een maand geleden. En toen, ik zeg, heren, een leraar zal des te zwaarder worden geoordeeld. En nu brengen wij tegenwoordig die God is goed leer. En toen zei de Heer tegen me, hij zegt, als je alleen maar goeds van mij weet te vertellen, hij zegt, dat zal ik je nooit kwalijk nemen. Ga jij maar rustig verder. Ik zeg, dank u heren, dan wil ik dat ook doen. Dan wil ik zeggen, God is enkel goed. Alleen goed. En er is geen kwaad in hem. Je kunt het er niet in vinden. Men beroept zich op een tekst in Hebreeën 9, vers 14, daar staat dat Jezus zich als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. Hij heeft zich als een smetteloos offer aan God gebracht. Ik weet niet of iemand fantasie heeft. Maar men zegt, nou zien we wel, hij heeft zijn offer aan God gebracht. Ja, maar hoe kan dat? Hoe kan er iemand een offer brengen als die het offer is? Hoe kan nou Jezus dat offer brengen? Hoe kan nou een offerdier zichzelf brengen? Dat gaat niet. Hij heeft zich aan God, heeft het offer aan God gebracht. Ja, hij heeft het aan God gebracht. Wat? Het offer dat hij gebracht had. Jezus had zijn offer gebracht. Het verband waarin het staat is heel duidelijk. En men bedoelt, men zegt, Jezus heeft zijn offer aan God gebracht, want God was verbazend kwaad. Hij was vol gramschap. En dat offer moest die gramschap van God stillen. Maar het verband in Hebreeën 9 is dat een hoge priester binnengaat in het hemelse heiligdom. Waarmee? Met het bloed van het offer. Jezus was die hoge priester. Toen hij het hemelse heiligdom binnenging, had hij zijn offer al gebracht. Want hij kon nooit in dat hemelse heiligdom komen als hij niet opgestaan was uit de doden. Maar toen was zijn offer al gebracht. Daar staat, hij is het hemelse heiligdom binnengegaan met zijn eigen bloed. Met zijn offer. En als een hoge priester de tempel, het heiligdom binnenging, naar de ark, dan slachtte hij dat dier niet bij die ark. Dat was in de voorhof geslacht. Misschien door de een of andere leviet. Hij bracht alleen dat bloed naar binnen toe. Maar dat offer, dat was al gebracht. Voordat die hoge priester het heiligdom binnenging, was het offer al gebracht. Er staat letterlijk ook, die zich door de eeuwige geest smetteloos aan God heeft gebracht. Hij heeft zich aan God gebracht. Hij ging het heiligdom binnen om te laten zien dat de geroepen heiligen de belofte der eeuwige erfenis zouden ontvangen. Dat staat in Hebreeën. Waarom ging Jezus het heiligdom binnen? Ik zal het u lezen. Omdat de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding worden gemaakt. Jezus was gestorven. Hij had het offer gebracht. En nu gaat hij naar zijn vader toe en hij gaat dat melden. Hij zegt, ik ben gestorven. Hij meldde dat in het hemelse heiligdom. En dat is nodig, staat er. Want men moet weten dat het testamentmaker overleden is. Want anders kan het testament niet gaan werken. Nou, Jezus kwam dood eenvoudig in het hemelse heiligdom met zijn bloed even melden dat hij gestorven was. Dat staat er. Men moet noodzakelijk van de dood van de erflader later melding worden gemaakt. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. Daar het nog geen gevolg heeft zolang de erflater leeft. Nou, en daarom moest hij de melding van maken. Zijn vader moest goed weten, het is volbracht. En daarvoor kwam hij met zijn eigen bloed binnen. Toen kon dus dat testament gaan werken en toen werden wij erfgenamen van het eeuwige leven. Wij kwamen dus weer op onze plaats te staan. Het lam stond voor God geslacht, zegt de openbaring. Wie kan die boekrol openen? Nou, er was een lam voor God geslacht. En dat lam dat gaat voor God verschijnen. En God ziet dat lam. Hij zegt, heb jij het gedaan? Ja. Nou, ga jij dan maar de boekrol openen. En dan mag dat lam de boekrol openen. Die mag dat dan verder afwikkelen. Die heeft dan de macht in hemel en op aarde. Dat is de voorstelling van zaken die de Bijbel geeft. Dat wil zeggen dat Jezus na in het dodenrijk geweest is. Hij is ten derde dagen opgestaan. Ja, toen had hij zijn offer al verbracht. En dan vaart hij ten hemel. Dan gaat hij het hemelse heiligdom binnen. Dus dat wil zeggen dat hij dat offer niet voor God heeft gebracht. Hij had zijn offer gebracht en nu komt God vertellen dat hij het gedaan had. De hemelvaart komt na het offer. Aan het kruis was hij een vervloeking geweest. En wat gebeurt er met iemand die vervloekt is? Die is ver verwijderd van het aangezicht des Heren. Dat zegt de Bijbel. Als je een vloek over iemand uitspreekt, dan wil je hem uit de buurt van de alzegenaar hebben. Iemand die vervloekt is, die is verwijderd van de heerlijkheid van Gods sterkte. En aan het kruis zei Jezus, ik heb die vloek gedragen en nu is het volbracht. En dan ga ik naar de hemel en ik ga het mijn vader vertellen. Jezus had de losprijs betaald toen hij naar de hemel voer. Jezus kwam om Gods wil te doen. En God voorzag zichzelf van een brandoffer, zei Abraham. En God heeft zijn zoon gevraagd, wil jij dat brandoffer zijn? En hij heeft gezegd, ik ben gekomen om uw wil te doen. En de boze heeft dit aanbod aanvaard. Omdat hij niet geloofde dat God uit al die verbrande stenen, die mensen waren, dat God die verbrande stenen nog tot leven zou wekken. Dat hij ze nog zou gebruiken om in de muur te metselen van de stad Gods. God wisselde vele vuile centen in. De duivel bedoel ik, wisselde vele vuile centen in. Ter wille van de waardevolle gouden munt. En dan zegt de Bijbel, God was in Christus de vijandige wereld, de wereld die vijandig was, met zichzelf te verzoenen. Hun zonde, hun niet toerekenende. God heeft de zonde niet toegerekend. God rekent geen zonde toe. Als ik iemand het kwaad niet toereken, dan ga ik hem ook niet straffen. God heeft de zonde niet toegerekend aan de mensen. God heeft de mens vrijgekocht van de boze met het bloed van zijn zoon. Maar hij heeft de zonde niet toegerekend. De zonde hun niet toerekenend. En als God de zonde ons niet toerekent, waarvoor moet hij ze dan aan zijn zoon toerekenen? Want hij rekent ze niet toe. Dan legt hij ze ook niet op zijn zoon. Hij heeft zijn zoon ingezet om de losprijs te betalen. Hij heeft die losprijs gegeven om de mensen te maken tot erfgenaam van de menigerlei genade van God. Niet toerekenen, ik zal een voorbeeld geven. Je rekent iets niet toe bij kleine kinderen, dan zeg je, zijn niet wijzer. Of je rekent ze niet toe bij zwakbegaafden, dan zeg je, ja, nou, hij kan het ook niet weten. He? Er staat eigenlijk dus dat God de zondaar als niet toerekeningsvatbaar beschouwt. Wij zijn niet toerekeningsvatbaar. God rekent onze zonde niet toe. En ze zeggen, nou dat is bout gesproken. He? Als ik iemand zijn zonde niet toereken, als iemand voor de rechter komt, want dat is een juridische uitdrukking, toerekeningsvatbaar, dan zegt de rechter, hij is niet toerekeningsvatbaar. We zeggen, nou laat hem, het is een soort patiënt of zoiets, je kunt het hem niet toerekenen, of het, hij heeft het vermogen van een klein kind, de verstandelijke vermogens. Ik zou zeggen, doet God zoiets? Ja. De Heer die zegt, Vader, vergeef het hem maar. Want ze weten niet wat ze doen. Ze zijn niet toerekeningsvatbaar. Ze weten helemaal niet wat ze doen. Net als kleine kinderen. Vader, ze weten niet wat ze doen. En als je niet weet wat je doet, ben je dan verantwoordelijk? Reken hun die zonde niet toe. En wat zegt Stefanus? Heer, reken hun die zonde niet toe. Stefanus zegt hetzelfde. Vergeef het ze maar. De Vader vergeeft het en het wordt niet toegerekend. De Heer die zegt, als wie jullie je zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. Als ik iemand, de zonde, als ik iemand zijn zonde vergeef, ja, dat kan ik alleen als hij wat tegen mij gedaan heeft, wat niet deugt. Nou, ik zeg, ik vergeef het je. Nou, dan zijn ze vergeven. Er hoeft toch geen straf bij te komen. U zegt, dat is allemaal makkelijke leer. Ja, dat is ook makkelijk. Ja, de Heer die heeft ook een hele makkelijke weg gemaakt. Maar weet je wat het voor ons is? Dat wij bij hem willen leven. En de Heer zegt, en als je de zonde doet, ben je slaaf van de zonde. En dat wil ik nou beslist niet. U ook? Wij weigeren een slaaf van de zonde te zijn. En we willen van alle zonden af. Omdat we hem willen dienen. We willen slaaf van hem zijn. Het gaat niet om straffen. Het gaat erom, ik wil niet geen gemeenschap hebben met de vijand van God. Want ik vind God zo heerlijk en zo mooi. Ik vind zijn wezen, heb ik zo lief. Dat ik wil heilig leven. Want hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, dan ik wil als hij zijn. Wat leerde de eerste christenen? Wat heeft de kerk geleerd na Jezus, vlak naar Jezus heen gaan? Die leerde wat theologisch uitgedrukt wordt, de losprijs aan de Satan-theorie. Zo staat het in de dogmatische werken. De losprijs aan de Satan-theorie. Dus de eerste christenen hebben geleerd dat de losprijs aan de duivel werd uitbetaald. En dat hebben ze meer dan 1000 jaar lang hebben ze dat geleerd. Als u het wil verifiëren, dan zoekt u maar eens op. Ik heb het in een Amerikaans werk gevonden. Maar u zoekt het dan maar op in de christelijke encyclopedie die bij Kok uitgegeven is onder het trefwoord genoegdoening. Meer dan 1000 jaar. En die Amerikaanse, dat Amerikaanse werk van een gereformeerde professor notabene zegt, het heet de analytische theologie, de systematische theologie, die zegt dan, die losprijstheorie, dus die losprijs aan de Satan-theorie, is gebaseerd op een eenvoudig begrip. Dat de dood van Christus een losprijs aan de Satan inhield. Zegt een gereformeerde professor. Hij zegt, het is wel een eenvoudige oplossing. Ja. Ten einde de claim weg te nemen die hij op de mens had. Deze leer was zo ingeburgerd dat ze tot de 12e eeuw uithield. Dus tot 1200. Later, zegt die schrijver, werd ze ongepast gevonden en verdween omdat ze geen steun vond bij de intellectuelen. Want die intellectuelen die rekenen niet met de duivel. Die bestaat niet in hun denken. Dus omdat ze geen rekening hielden met de duivel, want daar moet je niet mee aankomen met intellectuelen, nou, daarvoor zeiden ze, Christus heeft aan God betaald. En een andere schrijver in datzelfde werk zegt, men noemde het de populaire theorie van de vroegere kerk. Ik wist dat niet toen ik het schreef, maar daar ben ik nu pas later achtergekomen, omdat het zo aangevallen wordt. En de christelijke encyclopedie zegt dan, die deze genoegdoening wel verdedigt, we kunnen de vraag stellen aan wie Christus heeft betaald, aan de duivel. En dan zegt de christelijke encyclopedie, de oudste christenheid heeft dat geleerd. Of aan God, dat heeft Anselmus van Canterbury geleerd en Augustinus en de gereformeerden. En wat leerde die Anselmus van Canterbury, die in de 12e eeuw leefde? Dat de zonde een aanranding was van de eer van God. En die eer van God was zo aangerand, dat God die vorderde noodzakelijk straf. Hij wilde genoegdoening hebben. En die genoegdoening die bestond uit de dood van een mens. God eiste een volmaakte genoegdoening, omdat men zijn eer aangerand had. En de mens kon die genoegdoening niet geven, en daarom moest God zelf de tweede persoon in het goddelijke wezen aanwijzen om door zijn verdiensten de mens te verlossen. Zo heeft hij het letterlijk gezegd. De Vader rekent de verdiensten dus van Christus aan de zondaren toe. Hij vergeeft hun schuld om Jezus wil. In deze leer zijn we opgegroeid, hè? Vergeef me mijn schuld om Jezus wil. Ja. Vergeef mij mijn schuld, want die heeft betaald aan de Vader. Maar, zegt de encyclopedie tegelijkertijd, want die merkt wel dat het aan alle kanten rammelt, en die gereformeerde encyclopedie van Kok die zegt, die genoegdoening wekt enorm veel verzet. Het betekent een omstemming. Een omstemming. We zouden zeggen, een verandering van stemming bij God. Hij was eerst toornig en gramstorig, en dan verandert hij. En dan zegt die schrijver in de christelijke encyclopedie, die zegt, ja, maar dat kan niet, want God verandert nooit van stemming. Hij is onveranderlijk. Je kunt Gods stemming niet veranderen. Hij is niet af en toe eens kwaad en dat je hem dan wat geeft en dat hij dan weer goed wordt. Want dat zou zijn dat God toornig was en Christus geeft genoegdoening aan hem. Die geeft zijn bloed aan hem. Die geeft zijn offer aan hem. Dan zegt hij, nou ben ik wel tevreden. Dat is een gedachtenwereld die de Bijbel niet kent. En dan zegt die christelijke encyclopedie, hoe moeten we ons dat voorstellen? Er valt niks mee voor te stellen. Want ze voelen wel dat natuurlijk niet volgehouden kan worden. En dan zeg ik u, hoe verder men zich verwijdert van de leer van de eerste christenen, hoe verder men van de waarheid afraakt. Want die eerste christenen waren gedoopt met de Heilige Geest. En die hadden inzicht in het Koninkrijk der Hemelen. En dat hadden ze in de middeleeuwen niet meer hoor. Want daar hadden ze al lang de sleutel van de kennis weggenomen. En Anselmus, die dat dan uitgevonden heeft, die leer van de genoegdoening. Die leefde al tijdens het grote verval van de kerk. Hij dweepte met het kloosterleven. En hij verbood het huwelijk van de priesters. En zo is die vreemde leer, die vreemde uitleg van die schat in de akker gekomen. Dat wil zeggen, men zegt dan dat de christen alles ervoor over moet hebben om die schat te kopen. Ja, maar dat is nou juist wat die christen niet heeft. Al zou hij er alles voor over moeten hebben, maar wat bezit hij dan om die schat te kopen? En in die brochure die tegen mij geschreven was, daar staat de christen zou moeite nog kosten sparen om de schat te krijgen. Ja, dat hebben de Franciscanen en monniken ervan gemaakt. Armoede, kuisheid, jezelf slaan. Voor wat hoort wat. Dat is genoegdoening. Ik heb eens een kind gehad, dat was had verkeerd gedaan. Die zei, vader sla me maar. Die dacht, hij me nou slaat, dat is de compensatie. Dan zijn we weer kiet. Begrijp je? Die gedachte die is er zo ingehamerd. Sla me maar. Nou, en als ik dan geslagen ben, nou, wat praat je dan verder over? Maar dan heb ik het niet vergeven, dan heb ik geslagen. Begrijp je? Men denkt dat als iemand maar zijn straf ondergaat, dat hij dan iets kan schenken. Maar wij kunnen geen tegenprestatie aan God geven. En de protestanten hebben die leer van de Franciscaner overgenomen. Dat men zelf een offer moet brengen. En de protestanten die leren dat wel. Ze zeggen, we moeten grote offers brengen, zelfs ons leven. Maar ze passen het meestal niet toe. De geestelijke goederen, die krijg je niet door een zichtbare ruil aan te bieden. Want wat zouden wij moeten aanbieden? Wat zou een mens geven in ruil voor zijn leven, zegt Jezus? Wat moet ik dan geven? Wat moest die verloren zoon geven aan de vader? Ja, lege briefjes zouden wij zeggen. Die man die had niks te geven. Die verloren zoon had niets aan te bieden. En wij hebben God ook niets aan te bieden. Wat had Paulus op de weg naar Damascus aan te bieden? Ik las in die brochure dat Christus ons vrijkocht van de wet. En dan haalt hij de tekst aan om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Ja, maar er staat hen die onder de wet waren werden vrijgekocht. Er staat niet dat wij vrijgekocht werden van de wet. Maar die onder de wet waren werden vrijgekocht. En die niet onder de wet waren. Zoals de heidenen. Ja, die werden ook vrijgekocht. Ja. Vrijgekocht van de boze. Van de zonde. Machten. Wij werden vrijgekocht. Niet van de wet. Ja, wij zijn wel losgemaakt. Christus heeft wel wat aan het kruis genageld. Zo en passant. De wet in instellingen en voorschriften. De schaduwachtige wet. Die was afgelopen waar de joden onder zaten. Maar wij worden niet van de wet verlost. Waarom niet? Omdat God de wet schrijft in ons hart. Als de wet in mijn harten geschreven wordt, dan word ik niet van de wet verlost. Maar ik ga hem juist doen. Want de hoofdsom der wet is dat ik God moet liefhebben boven alles en daarnaast als onszelf. Worden wij daarvan verlost? Dat kan toch niet? Wij worden niet van de wet verlost. Wie van de wet meent verlost te zijn, die is wetteloos. Dat is een gevaarlijke uitdrukking van de wet verlost te zijn. Je kunt zeggen, we zijn verlost van de vloek van de wet. Dat is wat anders, dat zegt de Bijbel ook. Maar niet van de wet. Want die wet die wordt geschreven in ons hart. Dan gaan we die juist zoveel te meer doen. Jezus heeft betaald voor de zonde, schuld van degene die onder de wet waren, de joden. En van degene die niet onder de wet waren, de heidenen. En hij heeft die Joodse wet, dat waren schaduwen, inzettingen. Nu, als Paulus dat zegt, dat Jezus dat hij het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genaald heeft. Dan zit hij midden in dat probleem van sabbat houden en van besnijdenis vlees en van reinigingen. Hij zegt, heel die zaak was bij zijn sterven en passant aan dat kruis genageld. Dat verdween ook. Heel die schaduw verdween voor de werkelijkheid. Al dat zichtbare. Vergeving. Dat is wat de schrift zegt. De genoegdoeningsleer. Heel merkwaardig. In de Amerikaanse wereld aangeduid. Door de commercial theorie. De commerciële theorie. En wat is de commerciële theorie? Voor wat hoort wat? Men stelt het voor dat Gods toorn opgewekt werd door het overtreden van de wet. En die kon alleen gestild worden, die toorn, door bloed. God wilde bloed zien. Een vader heeft 4 jongens. De oudste jongen, dat is een volmaakt gehoorzame jongen. Doet altijd wat zijn vader zegt. En die 3 anderen, dat zijn echte deugnieten. Nou. En weet u wat er nu gebeurt? Nou, die oudste jongen, die krijgt zoveel invloed op die 3 broers. Hij brengt die broers tot verandering. En die gaan naar de vader toe en die zeggen, vader, we zijn verkeerd geweest. Wilt u het vergeven? Dan zegt die vader, jazeker. Ik ben erg blij dat jullie komen. Maar jullie hebben me zo lang getreiterd. Ik ga nou mijn gram halen. Ik ga nou mijn gram halen. En dan zegt die oudste jongen, nou doe het dan maar op mij. Kijk, dat is de leer van de genoegdoening. Er is vergeving. Nou ja, ik zal het je wel vergeven. Maar mijn gram zal ik halen. En dan zegt die oudste zoon, breng het dan maar op mij. Dat is dat kind dat zegt, vader, sla me nou maar. Ja, waarom zou ik je kind slaan? Ja, je moet toch je gram halen? Ja, maar dat leert de Bijbel niet. De Heer zegt, wie een zondigheid vergeeft, zijn ze vergeven. Bij vergeven hoort geen straf. Vergeven, zegt het woordenboek, dat is kwijtschelden. Dat is niet toerekenen. Hun zonde, hun niet toerekenende. Oh, ze zijn niet wijze. Dan reken ze niet toe. Een genoegdoening, dat is compensatie. Paulus zegt, vergeef elkaar. Wees warmhartig tegen elkaar, zoals Christus u vergeven heeft. Jesaja zegt, de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten en die bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. En dan zegt Jesaja erachter, geloof je als niet, hè? Want je zegt, ja, vergeven wel, maar toch wel even straf hoor. Nee, dan zegt Jesaja, want mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. De mensen die zeggen, ja, maar je komt er zomaar niet af. Het recht eist, God zegt, ik vergeef dat eenvoudig. Hij vergeeft veelvuldig. Als iemand wat mij misdoet en ik zeg, ik vergeef je. Nou, dan is het toch aan mij om te zeggen, ja, ga je straffen of niet. Als ik zeg tegen een kind, ik vergeef je, nou dan heb ik het vergeven. De genoegdoening zegt oog om oog en tand om tand. Dat is de genoegdoening, dat is de aardse wet. Van de zwakke, armelijke wereldgeesten, zal de Bijbel zeggen. Oog om oog en tand om tand. Maar wat zegt Jezus? Ik zeg u. Dat is wel anders. Het gaat niet over genoegdoening. En als je op de wang slaan, je zegt, keer dan de andere toe. Dat is wat anders dan genoegdoening eisen. Maar Jezus bracht de leer van het Koninkrijk der Hemelen. Een onderwijzeresje belde mij eens op. En die zegt, ja, wat moet ik nou in de klas doen? Niet meer straffen. Ik zeg, ja, maar je bent in de klas niet in het Koninkrijk der Hemelen. Ik zeg, dan ben je een verlengstuk van de overheid. En de overheid is geroepen om te straffen. Ik zeg, maar die heeft geen andere wapens. Ik zeg, mag je met een kind bidden? Mag je de macht uitwerpen? Ze zeggen, nee, natuurlijk niet. Ik zeg, nou, dan moet je gewoon doen wat de overheid zegt. Nee, ook ergens is het zwaard. Ik zeg, hoe je dat dan doet, waar kan je wijsheid over? Ze zeggen, ik ben blij dat u dat zegt. Want die zat met dat probleem. Ja, het is een leer van het Koninkrijk der Hemelen. Die pas je toe in de gemeente, die pas je toe in je gezin. De vijand wil niet dat wij leren dat God goed is, dat hij gewoon vergeeft. De verloren zoon zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en jegens u. Ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden, maak me maar een knecht. En wat zegt die vader dan? Jongens, ik ben blij dat je terugkomt, jongen. Het is allemaal best. Maar je zegt dat je dan een knecht bent, nou dan zou je dus een paar jaar eerst in de stal moeten werken en het vuil en het vieze werk opklappen. Zegt die vader dat? Nee. Die vader die... Ja, maar je hebt me zo lang heb je me ongehoorzaam geweest. Die vader zegt, ben je terug? Prijs de Heer, ik vergeef je. En nou zul je boeten? Nee. Hij zegt, jongens, waar zijn de mooie kleren? Waar is de ring? Waar zijn de nieuwe schoenen? Ja. Maar we moeten toch wel een verootmoedigingssamenkomst houden voor die jongen. Dan moet boete gedaan worden. De vader zegt, zullen we doen? We gaan feest maken en er staat erachter met muziek en dans. Met muziek en dans. Dat is het antwoord van de vader. Ja, dat is wat. Dan moet je eerst aan wennen, aan zo'n gedachtegang. Hij zei, we gaan gewoon muziek en dans maken. Tja. Ter ere van de zondaar die terugkeert. Want er is blijdschap in de hemel. Voor elke zondaar die zich bekeert. Die terugkeerde. Weet u wat de straf van de jongen is geweest? Toen hij ver verwijderd was van zijn vader. Dat was zijn straf. En toen kreeg hij het loon rechtstreeks uitbetaald van de boze. Ellende en honger en twijfel enzovoort. En hoe was hij daar gekomen? Wel, omdat hij weggetrokken was. Dat was zijn straf. De oude vondel die zei al, heilig, heilig, nogmaals heilig, driemaal heilig, eer zij God, buiten hem is het nergens veilig. Ja, als je buiten God leeft, ben je nergens veilig. Dan keert de duivel het loon uit, het loon der zonde. God straft niet, want dan zou God het loon der zonde uitbetalen. Dat laat hij wel over aan de duivel. En men spreekt over de rechtseis van God. Dat klinkt stoer. Rechtseis. Als nou een van mijn kinderen meegelokt wordt door een man. En die heeft hem zulke verhalen verteld, hij gaat vrijwillig mee. Ja, dan speelt mijn rechtsgevoel op. Dan zeg ik, wat een smeerlap. Hij zal van mijn kind afblijven. Begrijp u? Zo reageer ik. Die man die heeft mijn kind verleid. En die loopt nou met hem mee, maar ik moet hem van die man terug. Want hij heeft geen recht op mijn kind. Dat is mijn recht. En als dat kind dan weer thuis komt, dan zijn we blij. Dat hij weer onder zijn eigen dak zit. Weet u wat er altijd gebeurt is? Dat de duivel buiten schot wil blijven. Die zegt, je moet mijn naam niet noemen. Ik camoufleer me. Hij zegt, de mens is de schuldige. Hij zegt zelfs dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. Nou, dat kwaad zit bij jullie. Je moet niet over die duivel spreken. Je bent zelf slecht. En als je over de duivel spreekt, dan zeg je, je bent middeleeuws. Je behoort niet tot de intellectuelen. Die de transactie leer verwerpen. En wat voor gevolg heeft die genoegdoeningsleer in de praktijk? Dat Jezus zijn bloed zou gegeven hebben aan de Vader. Om diens gram te stillen. Nee. Je bent in je leven in een strijd gewikkeld met de duivel. Terwille van je man, van een ziek kind en noem maar op. En je zegt tegen die duivel, je hebt geen recht op me. Of heb je dat nooit gezegd? Je hebt geen recht op me. Je zegt, Heer, doe mij recht. Tegen mijn tegenpartij. De boze zegt, heb jij recht? Hoe heb je dat recht gekregen? Ja, toen Jezus stierf van het kruis. Oh nee, dat heeft hij aan zijn vader betaald. Stak helemaal buiten. Heb ik toch niks mee te maken? Want dat is een handeling tussen hem en zijn vader. Hij heeft genoegdoening gegeven om zijn vader rustig te maken. Maar daar heb ik niks mee te maken. Je kunt je niet op je recht benoemen. Kijk, dat zit daarachter. Dan kun je begrijpen waarom die leer in de wereld gekomen is. Wij zouden dan niet meer kunnen zeggen, doe mijn recht tegenover mijn tegenpartij. Dat zou dan een commercie zijn tussen de vader en de zoon. Hij eiste een offer om zijn gramschap te stillen. En de duivel zegt, daar heb ik niks mee te maken, wat die vader en die zoon met elkaar afspreken. Hij zegt maar, je kunt je nooit beroepen op recht. Maar God zegt, ik heb de wereld gekocht. Met het bloed van mijn zoon. Vanuit de klauwen van de overste deze wereld. God koopt ons vrij. Heeft ons vrijgekocht met een offer. Omdat hij de wet gehouden heeft, je zult niet stelen. Hij had ons ook met geweld wel weg kunnen halen. Nee? Maar God respecteert altijd iemands bezit. Hij pleegt geen geweld. Maar door die transactie werden wij het rechtmatig eigendom van God. En daarom heeft de duivel geen recht op ons. En wij zingen, ja zijn liefde zocht mij en zijn bloed dat kocht mij. Gekocht en betaald. Ja? God heeft mij gekocht en betaald met het bloed van zijn zoon. Niet bij zichzelf, maar bij de vijand. En door genade, we hoeven niks te doen, we hoeven niet te werken ervoor. Wat had Paulus in te brengen? Men zegt, Paulus, die zegt dan toch maar, ik heb er alles voor over gehad. Ja, om Christus te gewinnen. Ja, maar dan laat me één woordje weg. Moet u maar eens opletten, als u ooit die brochure in uw vingers krijgt. Dit alles, dat was zijn besnijdenis, zijn Hebreeënschap. Op de weg naar Damascus had hij niks in te leveren. Het was genade van God. Hij zegt, mij is genade bewezen. Hij zegt, mij is hypergenade bewezen. Overvloedige genade, werd dat vertaald. Ja? Ik heb alleen genade gehad. Maar toen hij verder wilde op de weg, hij zegt, dan moet ik ook die oude rommel opruimen van besnijdenis en van instellingen van Sabbat enzovoort enzovoort. Ik lever al die rommel in, want die staat mee op de weg. In de weg, want ik moet in de geestelijke wereld leven en daar kan ik niet met uiterlijke dingen komen. Nu, dit alles staat ertussen. Maar wij zijn door genade kinderen van God. Dat wist Paulus. En die genade die is overvloedig. En men moet van de genade moet men nooit een handelszaak maken. De genade van God is, ik vergeef je. En als God vergeeft, vergeeft hij je. Dan hoeft hij ook niks voor terug te hebben. Als ik iemand vergeef, ik hoef niets te hebben. Ik zeg, ik vergeef je. En als iemand zegt, ja maar laai dat dan allemaal toe, dan zegt, dat is mijn zaak. Als ik vergeef, zegt de Heer, als jullie vergeven, is het vergeven. Nou, God komt er ook niet op terug. En waarom vergeef ik mijn kind, als dat kind dan zegt, sla me maar. Of als die zoon zegt, maak me maar een knecht. Dan zeg ik, ik hou veel te veel van dat kind om te slaan. Ik wil alleen maar zijn of haar behoud. En dat wil God ook. Amen.